luistert naar De Linkse Revolte, de podcast waarin we verkennen hoe links de politieke beweging van Nederland wordt. Ik zit hier met Janneke en Noortje vandaag.
Hallo.
Hoi.
Hoi, hoi. En vandaag gaan we kletsende klassen doen, waarin we normaal de ideeën bespreken die we zelf hebben opgedaan. Maar vandaag hadden we weer zoveel vragen van jullie als luisteraars, dat we weer de hele aflevering gaan vullen met jullie vragen. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need... Ja, en die vragen gaan onder andere over de linkse samenwerking, want daar is weer heel veel discussie over. De linkse samenwerking tussen GroenLinks en PvdA, om precies te zijn. We gaan het hebben over het belang van je identiteit en in hoeverre je dat spreekrecht geeft over politiek. En we gaan het hebben over linkse muziek. Yes!
Leuk!
Wil je nou meepraten als luisteraar en zelf meningen inbrengen die wij moeten gaan bespreken? Doe dat vooral. Dat kan je doen via vriendvandeshow.nl/de linkse revolte. Daar zit een microfoonknopje. Kan je dingen inspreken? Je kan daar ook vriend worden en ons steunen. Maar dat hoeft niet. Dus je mag gewoon lekker je mening geven. En die mening kan ook via Instagram, YouTube en sinds kort via TikTok. Ja, dus daar kan je ook je mening geven. Gaan we naar de vragen.
Yes, goed idee, ja.
Ik ga mijn koptelefoon gelijk weer lekker afzetten. Volgens mij zat ik ook heel hard te schreeuwen. We beginnen met de vraag van Jacqueline. En zij stuurt, om te beginnen, de complimenten voor jullie podcast. Het is leuk en leerzaam om er naar te luisteren. Ik heb gelijk ook een vraag voor jullie. Jullie zullen de brief van Rood Vooruit over de fusie tussen GroenLinks en PvdA wel gelezen hebben. En mogelijk ook het interview door Sven Kokkelman van Ad Melkert gehoord hebben. Ik ben heel benieuwd naar jullie reactie hierop. Kijk.
Pot voor drie.
Ja, dan moeten we denk ik eerst even kort uitleggen waar dit precies over gaat. Want niet iedereen zal dit meegekregen hebben. Maar er is een ledenbeweging binnen het PvdA. Rood Vooruit heet dat. Met mensen als oud-partijleider Ad Melkert. Oud-Tweede Kamerlid Rob Oudkerk. En natuurlijk de oud-partijvoorzitter Felix Rottenberg. En zij hebben een brief geschreven waarin ze zeggen dat de samenwerking, het proces, hoe het nu is ingericht, ondemocratisch is. En dat het de hele samenwerking met GroenLinks gewoon een heel slecht idee is. Dat is eigenlijk een beetje de kern van het verhaal, hè?
Ja, dat is volgens mij een goede samenvatting, Hans. Ja.
Nou, ik vind het knap dat je het probeert samen te vatten. Want ik dacht van, ja, is dit de samenvatting? Volgens mij doen ze ook een oproep om de verkiezingsuitslag te evalueren. Dat vond ik nog het meest concreet.
Ja.
En ja...
Ja, en
wat is eigenlijk een oproep?
Ja, dat vond ik ook onduidelijk. Er zaten een aantal boodschappen in. Want,
volgens mij de oproep is heel duidelijk. Ze willen gewoon stoppen, want ze vinden GroenLinks niet leuk. Dat vinden ze een bedreiging voor de oude sociaaldemocratie. Dat is volgens mij het hele verhaal.
Die zat er inderdaad ook in. Ja,
ja. En een heel duidelijk pleidooi om naar het midden te gaan. Er zat de zin in, tegenover de extreemrechtse opmars in Nederland en Europa ligt het antwoord niet in verder naar links, maar in versterking van het politieke midden. En als slecht voorbeeld halen ze Den Uyl aan. Want in de tijd van Den Uyl had PvdA 45 en daarna 53 zetels. Maar dat was geen goed voorbeeld, moeten we niet navolgen, want toen waren we wel de grootste, maar we kwamen niet in het kabinet. Ja. Dus wat voor verandering bewerkstellig je dan? En dus was pleidooi, we moeten naar het midden. Ja.
Maar nog voordat ze daar op ingaan, het wemelt eigenlijk van selectief shoppen in wat er allemaal gebeurd is.
In die brief?
In die hele brief, in die hele opiniestuk, zoals dat dan heet. Dus heel eerlijk gezegd, toen ik het las, dacht ik, ja, jeetje, als je zo gaat shoppen om je eigen gelijk eigenlijk te halen in data, dan vind ik het eigenlijk niet eens een serieuze brief. Dus eerst dacht ik, nou, ik hoop eigenlijk dat niemand gaat reageren hierop. Want het is gewoon eigenlijk best wel een beetje belachelijk als je het mij vraagt. Ja. En vervolgens kwam er toch volgens mij ook in andere kranten debatten over. In NRC las ik twee hele goede reacties. Dus ook aan alle luisteraars, lees vooral ook de tegenreacties in NRC.
Ja.
En ik hoopte dat we eigenlijk deze podcast er niet over hoefden te hebben, omdat ik het gewoon echt gewoon een vodje vind. Ja. Maar goed, laten we toch dan maar even de boel gaan bekijken en misschien ook wel fileren.
Ja, ik heb het ook. Ik heb hier de afgelopen dagen ook. Ik ben echt door alle emoties gegaan ongeveer. Van dat ik echt heel erg boos op was tot nou, dit moeten we gewoon met z'n allen links laten liggen. Tot, nou, ze maken ook wel een paar punten waar we het inderdaad wel serieus binnen de partijen, binnen de fusiepartijen over moeten hebben. Dus alles is bij mij een beetje voorbij gekomen. Dat maakt dat mijn hoofd ook nog steeds een beetje alle kanten op gaat. Maar ik vind dat een van hun punten is ook, het debat moet wel gevoerd worden over, gaan we nu echt die fusie doen? Nou, dat is sowieso altijd een legit oproep, dat de ledendemocratie is belangrijk. En je
zeker
moet verschillende opvattingen, daar moet ruimte voor zijn binnen de partij. En je moet er met elkaar over kunnen praten. Maar inderdaad, wat jij ook zegt, Noortje, als je dan vervolgens een brief hebt waar hele selectieve argumenten in staan, en bijvoorbeeld klimaatbeleid wordt weggezet als klimaatradicalisme, is geloof ik de term die ze gebruiken.
Ja.
Dan denk ik, ja, hoe moeten we hier serieus op ingaan? Dat is bijvoorbeeld een van de punten waar ik heel erg moeite mee had. Waar ik ook heel erg moeite mee had, is de mensen die een beetje de kerngroep van deze oproep zijn. Ja, is dat nou de generatie die voor een politiek stonden die echt sociaaldemocratie en bestaanszekerheid voorop zetten, wat eigenlijk ook hun pleidooi is? Nou, mijn antwoord zou nee zijn. Ja. Dus dat waren twee van mijn gedachten. En overigens ook op veel grappigere, scherpe manier is dit punt al gemaakt op Twitter en in de opiniestukken. En ik vind dat allemaal terecht, die kritiek ook.
Ja, want ik wil die best nog wel scherper maken. Ik had inderdaad, toen ik de brief las, werd ik gewoon heel erg boos. Dat ik dacht, je zegt, het is een probleem voor onze partijen dat de werkende klasse zich niet meer herkent in de partijen. En het wordt de schuld ervan gelegd bij de samenwerking door mensen die het hart vormden van het kabinet Paars, van de kabinetten Paars.
Ad Melkert was minister van Sociale Zaken in Paars 1.
Ja, en
toen, dat is inderdaad de periode geweest dat je ziet, ook in electorale data, dat de werkende klasse weg is gegaan bij de PvdA.
Ja, de hele vakbondsvleugel is toen weggegaan en is niet meer teruggekomen. Ja, en dan vervolgens naar het pleidooi komen, we moeten naar het midden om die mensen weer terug te winnen. Ik snap echt niet waar je dat vandaan had. En überhaupt, dat als we dit allemaal hebben gehad, en ook nog de periode van Rutte 2, waar ook opnieuw die koers totaal faalde, dat je dan vervolgens nog het lef hebt om dan de schuld van het weglopen van de werkende klasse in de voeten te schuiven bij mensen die nu elke dag in de Kamer, die samenwerking, ik bedoel, die is nu in de Tweede Kamerfractie bezig. Ze zijn elke dag aan het rammen, met goede voorstellen aan het komen voor echt knijten sociaal beleid. Ja, en dat je dan zo van de zijlanden op deze manier er tegenaan gaat, ouwe hoeren. Ja. Ik werd er echt heel boos.
Ja. Ja. Maar ook die selectiviteit zit hem dan bijvoorbeeld ook in wat dan resultaten zijn geweest, behaalde resultaten. Ze hebben het dan bijvoorbeeld over het doel was van die rood-groene samenwerking GroenLinks-PvdA om de grootste te worden. Terwijl het doel is volgens mij om samen sterker te staan. En dat stonden we ook. Ik bedoel, we waren bij de Tweede Kamerverkiezingen de tweede grootste partij. Bij de Europese verkiezingen hebben we PVV ook in deze combinatie verslagen. Wat zij niet doen, en dat kun je namelijk ook niet doen, is kijken, wat was het resultaat geweest als je als losse partijen die verkiezingen in was gegaan? Nou, ik denk dat je dan nog veel kleiner was geweest, omdat je ook minder strategische kiezers aan je had getrokken die nu van de SP en van D66 kwamen. Dat zijn gewoon harde feiten. Dat zijn gewoon electorale data die je kunt zien. En dan gaat het over de Europese verkiezingen. Daar was deze lijstcombinatie echt groter dan de PVV. En dat zeggen ze dan niet. Dan zeggen ze, bij de Europese verkiezingen wist Wilders dan ook weer het debat te domineren met wat de belangrijke waarden voor gewone Nederlanders waren. Dus dan liegen ze gewoon, of dan draaien ze. Want daar waren we wel gewoon groter dan de PVV. Zegt dat dan ook gewoon? Ja. Ja, dus ik vind het gewoon onwaarachtig.
Eens. Eén belangrijk punt wat ze wel maken. Sowieso inderdaad wat jij zei, Janneke, van er moet meer debat gevoerd worden. Ik zeg altijd, let's go, doen. De partijdemocratie moet gewoon altijd meer, daar moet meer zuurstof heen. Dus debatteren is zeker doen. De issue-ownerschap, wat ze benoemen. Van vroeger had de PvdA issue-ownerschap. En dat issue-ownerschap, dat betekent eigenlijk, als je aan kiezers vraagt welke partij heeft de beste oplossingen op dit thema, welke partij daar dan uitkomt. En ze zeggen, ja, vroeger had de PvdA issue-ownerschap op armoede, wonen en zorg. En dat hebben we nu niet meer sinds deze verkiezingen. Dat is wel een heel belangrijk punt. Maar volgens mij is dat precies ook een punt waar we in de podcast de hele tijd mee bezig zijn. Hoe win je dat weer terug? En waar we dus bijvoorbeeld in de podcast met Tarek Abouchadi, die politicoloog, die zegt, ga alsjeblieft niet naar het midden, maar kom met dat je de problemen van mensen serieus neemt, dat je die ziet en komt met echt linkse oplossingen. Zodra je een beetje gaat schipperen en vaag lopen doen en een middenkoers vaart, daar ga je het vertrouwen niet meer herstellen.
Maar ook hier, want dan zie je ook dat ze ook een internationale vergelijking maken op het eind. Dan zeggen ze pas op, want je ziet wat er nu in Frankrijk gebeurt met Mélenchon. Ja. Denk ik, maak dan ook de internationale vergelijking in zijn totaalplaatje. Kijk wat er in het Verenigd Koninkrijk gebeurt. Daar is zijn de sociaaldemocraten helemaal naar het midden gegaan. Hmm. En nu zijn ze weer aan het instorten, net als de periode daarvoor. Ja. Kijk wat er in Duitsland gebeurt.
Echt een bloedbad in Duitsland.
Ja, in Duitsland is een bloedbad. Daar zijn zowel de sociaaldemocraten als de groenen samen aan het regeren, totaal met een vaag middenverhaal. Beide partijen zitten nu echt gewoon in een diepe crisis. Dus als je dan ook een internationale vergelijking maakt, doe het dan ook gewoon eerlijk. En haal dan niet één voorbeeldje eruit en vergeet de rest van de wereld voor het gemak.
Ja, daarom vind ik die internationale vergelijkingen eigenlijk ook niet heel erg interessant. Het is ook een van de opiniestukken die in NRC stond van een jonge, sorry, ik ben je naam vergeten. Maar
Ernesto Herrera Fuentealba.
Ja, Ernesto.
Hier ging ik heel erg de mist in.
Ja, interessant stuk om te lezen. Maar ook daarvan dacht ik, hij haalt zeg maar de tegenvoorbeelden aan. Inderdaad, Duitsland, de UK ten opzichte van Mélenchon, die dan rood vooruit aanhaalt. Van we moeten niet de kant van Mélenchon in Frankrijk op. En ook daarvan denk ik van ja, kijk nou uit überhaupt met dat shoppen. Want er is gewoon geen één-op-één vergelijking. Je zou bijvoorbeeld nu ook prima de casus kunnen maken van we moeten inderdaad naar het midden en strenger zijn op migratie. Want in Denemarken gaat het eigenlijk ook best wel weer lekker met de sociaaldemocraten. Denk ik, alsjeblieft niet. Laten we gewoon onze eigen afweging maken en kijken hoe wij het bezien. Dus dat even daar gelaten. Dat punt van dat issue-ownerschap, Dat vind ik inderdaad, dat is echt een debat waard in onze partij, in onze gezamenlijke partij. Van hoe worden we daar weer issue owner op? En dat is inderdaad, Hans, wat je zei, daar zijn we mee bezig. En wat dat betreft herken ik ook niet dat dat iets is van, als PvdA hadden we dat wel en nu met GroenLinks erbij zal dat nooit meer lukken of gaat dat niet lukken? Want juist als ik bijvoorbeeld kijk naar de lokale politiek in Den Haag, waar ik in de gemeenteraad zit, zijn het juist de wethouders van GroenLinks, die heel erg op de bestaanszekerheid zitten, natuurlijk ook van de PvdA, maar juist van GroenLinks zijn er ontzettend zichtbaar op. Als ik kijk naar mijn collega's in de gemeenteraad van GroenLinks, dan zitten die juist echt bovenop armoedebestrijding, bestaanszekerheid, noem het allemaal, die thema's.
Zeker.
Ja. Dus ik herken dat ook helemaal niet, dat daar een soort van tweedeling zou zijn tussen GroenLinks en PvdA.
Nee, sterker nog, we heten GroenLinks. Dat is zeg maar ook ons sociale hart, dat links. Dat is, we zijn niet alleen de partij Groen.
Ja,
ja, dat wordt wel eens vergeten. Ja.
Ja. Ja. Dus.
En wat ook een belangrijk punt is, waarom zijn we dat issue-ownerschap op wonen? Want overigens, ze zeggen dus, we waren vroeger issue-owner op armoede en zorg. Nou, ik heb het even nagekeken. Ja, sommige onderzoeken zeggen gedeeld issue-ownerschap. Maar zorg is al heel lang ook. De SP en de PVV waren er ook al heel lang groot op. Wonen was wel echt zo'n PvdA-thema. Maar wat is er nou gebeurd in de afgelopen 3 jaar met wonen? Dat is een migratiethema geworden. Dus als je mensen vraagt wie is issue op wonen, dan denken heel veel mensen, ja, wat is het probleem met wonen? Ja, er zijn te veel migranten. Oh ja, PVV. En dat is met wonen. En NSC trouwens, die ook in de campagne dit heel erg een migratiethema maakte. Dus als je wil nadenken, hoe gaan we issue-ownerschap op wonen terugpakken, dan moet je dus voor elkaar zien te krijgen dat het weer een sociaal-economisch en verdelingsvraagstuk wordt.
Ja.
En dus ook echt een ideologisch links verhaal daarop vertellen. En dus niet een middenverhaal.
Precies, een uitgesproken verhaal.
Ja, ja, precies. Ja. Dus ook daar is het weer van, ja, hoe we het issue-ownerschap gaan terugwinnen. Ja, door de PvdA te blijven en niet samen te werken. Ik zie het niet.
Nee. Sorry Melkert, je hebt ons niet overtuigd.
Nee, we zijn niet overtuigd. Nou, mooi.
Wisten jullie trouwens dat hij ook oud-PPR is?
Echt waar?
Ja, hij was ooit lid van de PPR. Dat is dan een van de 4 voorlopers van GroenLinks. Fun fact.
Wat een fun fact, ja.
Ja, is in het very fun fact, Noortje. Leuk.
Ja.
Je ziet wel, ik merk wel eens de grootste tegenstanders van de linkse samenwerking. Dat zijn mensen die inderdaad ooit begonnen zijn bij de ene partij en toen bewust een overstap hebben gemaakt naar de andere partij. Dit is echt een soort van NS3 voorbeeld uit mijn eigen omgeving, hoor.
Net als Rita Verdonk, die was ook ooit lid van een van de voorlopers van GroenLinks.
Ja. Dus bekeerlingen zijn altijd het fanatiekst.
Ja, precies.
Ja, dus, ja. Ja. Trouwens, qua consistentie van onze podcast. We zeggen altijd, we moeten een partij, een brede partij zijn met meerdere flanken. Dus ben je het nou wel eens met het rood vooruit? Sluit je aan en ga die mensen helpen. Dat is dan ook weer zo consistent, hè?
Ja, zeker. Maar dan inderdaad op basis van dat debat. En niet op basis van shoppen in werkelijkheden.
Precies.
En ik ben ook heel erg voor een partij waar gewoon ook de flank van Ad Melkert, Kumsoeis in kunnen bestaan. Zeg maar. Zeker, die horen er gewoon bij. Ja.
Ze horen er allemaal bij in onze grote tent. Mooi. Nou, kom bij jou, jongens. Gaan we naar de volgende vraag. Die werd ingestuurd door Rania. En zij schrijft... Ik was de podcast van jullie met Shaila Sita Singh aan het terugluisteren. En ik hoorde iets wat me best wel verbaasde. Noortje stelde namelijk op een gegeven moment dat het bij linkse partijen wel eens zo kan zijn dat je een soort omgekeerde zevenvinker moet zijn om bepaalde standpunten te mogen uitdragen. Bijvoorbeeld dat alleen mensen van kleur over racisme mogen praten of mensen die armoede hebben gekend over armoede. Naast dat ik denk dat dit echt onwaar is, vond ik het wel interessant omdat het lijkt te raken aan een diepere kwestie over de relatie tussen identiteit, kennis en macht in de politiek. Ik ben benieuwd hoe jullie hier naar kijken en of jullie een keer dieper op in willen gaan bij de podcast.
Ja.
Noortje.
Leuk dat je luistert, Rania. Dank je wel. Ik moet zeggen, ik heb zelf de aflevering niet meer teruggeluisterd. Dus ik weet niet meer helemaal precies wat ik heb gezegd. Ik weet wel dat het in een vraag was inderdaad aan Shaila Sita Singh. Maar waar mijn gedachte vandaan komt, dat is wel dat ik wel eens een soort tendens zie. En ik weet niet of dat alleen maar binnen links is, misschien ook wel binnen rechts. Dit is gewoon een algemene tendens in de samenleving. Dat je pas spreekrecht hebt als je dat jezelf betreft. En ik worstel daarmee, omdat ik denk dat de kern eigenlijk van wat linkse politiek in ieder geval moet zijn, dat is ook solidariteit. En solidariteit betekent juist ook dat je het opneemt voor andere belangen dan alleen maar die van jouzelf. Dus nou ja, vanuit die gedachte dat we denk ik weer veel meer solidariteit moeten hebben en dat ook moeten beleiden, vind ik dan een gevaarlijke ontwikkeling dat je dus pas iets mag zeggen als je dat zelf bent. Dus inderdaad de voorbeelden die je noemt. Ik ben zelf vrouw, ben een feminist. Maar wat ik zelf juist heel belangrijk vind, is dat niet alleen de vrouwenstrijd een vrouwenstrijd is, maar dat juist ook mannen zich met die vrouwenstrijd gaan bemoeien.
Ja.
En dat geldt ook voor racisme. Ik denk alleen wel dat je een andere rol hebt in dat debat. En we spraken ook met Devika Partiman in een van onze afleveringen. En ik weet niet of ze het in de uitzending zei of dat ze dat in ons gesprekje voor haar zei. Ze zei, je hebt wel een verschil of je voor een groep gaat staan, omdat je het zelf bent, dat je zelf onderdeel bent van die groep en jij een voorman of een voorvrouw bent, of dat je naast een groep gaat staan, omdat je die strijd support. En ik denk wel dat dat heel belangrijk is, want de eigen ervaring, dat is wel echt iets anders dan iets kunnen inbeelden hoe iets is.
Ja.
Dus een vrouwenstrijd kan niet alleen maar gevoerd worden door mannen. Dan ga je echt de plank mislaan. Ervaringskennis is superbelangrijk. Maar als je alleen maar met mensen met ervaringskennis een strijd gaat voeren, dan denk ik ook dat je die strijd dus gewoon tekort doet. Maar dat je dus wel moet kijken, sta je ergens voor een groep of sta je ergens naast een groep? En als je naast die groep staat, pas jou wel enige bescheidenheid, want je hebt die ervaring niet.
Ja.
Zo.
Ja, Devika antwoordde, mooi antwoord trouwens. Want Devika zei het naar aanleiding van klasse, hè? Dat we zeiden van waarom gaat stemmen op een vrouw eigenlijk ook niet gewoon meer mensen met een andere klasseachtergrond vertegenwoordigen? Het zei, ja, prima, ik wil die strijd wel helpen, maar ik kan dat niet zelf doen, want ik ben dat niet.
Ja.
Ja, dat vond ik wel een mooi antwoord.
Ja. Ja.
Hoe kijk jij naar Janneke?
Nee, ik vond eigenlijk, ik kan me helemaal aansluiten bij Noortje. Ik denk dat je dat heel mooi zei. En het is nogal een groot vraagstuk. En er zitten ontzettend veel verschillende factoren aan en situaties die je kunt voorstellen. Want ik denk dat je altijd, als je iets zegt over een groep wat jij niet bent, dat je altijd even een soort van in je hoofd moet nagaan van, ben ik degene die nu dit moet zeggen? Of is er iemand in mijn omgeving die ik beter kan supporten om diezelfde boodschap te geven? Dat is eigenlijk wat jij zegt van, ga je ervoor staan, ga je ernaast staan? De feestdagen komen er weer aan. En als je met je familie straks aan het kerstdiner zit en je hebt weer je PVV-oom die begint te ratelen over iets racistisch, zegt natuurlijk, zeg je daar, dan kun je daar als wit persoon gewoon keihard tegen in. Ik bedoel, dat is ook, dan hoef je niet om je heen te gaan kijken van, heb ik nog ergens een vriend op speed dial staan die dit verhaal nu meer uit eigen ervaring kan vertellen. Dus ja, je hebt ontzettend veel verschillende situaties waarin je iets zult zeggen over mensen of over mensen die iets hebben meegemaakt wat jij niet hebt meegemaakt. Maar ik denk dat je altijd, nou inderdaad, als je uitgaat van die bescheidenheid, dat je dan goed zit.
Ja, ja. Waar ik nog wel mee zit, want het, volgens mij doelt Rania daar ook wel een beetje op. Dus als je nu kijkt naar onze volksvertegenwoordigers, vind ik de verhouding ervaringskennis en politieke kennis, vind ik scheef. Ik vind dat er te weinig ervaringskennis, te weinig mensen die aan de lijf hebben ondervonden hoe het is om uitgesloten te worden op basis van je huidskleur, op basis van je klasseachtergrond, weet ik veel wat voor basis. Maar in ieder geval dat die diep gevoelde pijn, dat die wel zich echt direct doorvertaalt in onze politiek. Daar moet nog wel iets gebeuren. Ik vind, dat hebben we ook al vaker in de podcast benoemd. Dus inderdaad, ik snap dat als zij dat argument hoorden van, je moet een soort omgekeerde zevenvinker zijn tegenwoordig om bepaalde standpunten te mogen uitdragen, dat ze denkt, ja, maar dat is nu helemaal niet zo.
Nee. En dan is die dus ook niet zo bedoeld. Want qua diversiteit is er echt nog een wereld te winnen. Ook bij onze eigen partij, maar zeker ook bij andere partijen. Maar mijn punt was algemener, zeg maar, dan dat. Ja, van, ja. Nou ja, heb je spreekrecht als het je niet zelf betreft?
Ja.
En daarvan, nou ja, merk ik ook gewoon wel eens gewoon, wel, op feestjes thuis, dat je dan toch wel eens in discussies komt en dan ineens bereid je een punt dat de een dan zegt, ja, maar je weet het eigenlijk helemaal niet. En dan denk ik, ja, nou, je hoeft ook niet alles zelf te weten om te mogen spreken als je dus maar die plek kent.
Ja.
Dat is wel iets, nou ja, dat is wel een beetje nieuw, denk ik, sinds misschien een jaar of 5 of 10, dat je dan ineens het woord eigenlijk bijna wordt ontnomen, je geloofwaardigheid ergens in.
Ja, omdat je er qua identiteit niet direct mee verbonden bent. Ja, mee eens.
En dat, bijvoorbeeld ook bij GroenLinks wordt dat heel vaak verweten. Oh, maar en dat is dan ook een platitude. Jullie zijn hoog opgeleid grachtengordel. En daarom is het ongeloofwaardig dat je met een programma komt wat eigenlijk niet helemaal je eigen belangen dekt, maar juist is bedoeld voor mensen die daar nog niet zijn. Ja, ik vind dat dus mooi. Ik vind dat solidariteit. Maar dat is dus een aanval, die vooral van rechtsframe eigenlijk, die wel nu op de linkse politiek geplakt zit. En waar we ons ook toe gaan verhouden. En ons dan ongemakkelijk voelen als je dat verwijt krijgt. En dan moeten we echt van ons afschudden.
Ja, eens. We hadden het laatst over beginselprogramma's. We kwamen het eerste beginselprogramma van de PvdA. Waarin staat, we willen een partij zijn voor de arbeider, voor de middenklasse en voor de intellectuelen. Die moeten allemaal in deze partij verenigd worden. Ja, dat is ongeveer het beeld wat je wil nastreven. Ja.
Het is die big tent waar jij het net over had.
Precies, met meerdere flanken. Ja, ja. Waar ik ook nog heel erg aan moest denken bij dit punt was, volgens mij, ik weet niet zeker of we hem al eerder hebben besproken in de podcast, maar een stuk van Edouard Louis, en volgens mij dat hij op Jacobin, de site jacobin.nl, had gepubliceerd.
Hij is een Franse schrijver.
Ja, ja. Ja. Ook iemand met heel veel ervaringskennis. Hij heeft geweldige boeken geschreven, of een hele indrukwekkende boeken geschreven over het leven in armoede. Maar hij maakt in dat stuk juist heel scherp het punt dat hoe we tegenwoordig omgaan met identiteit. En jij mag niks zeggen, want je hebt niet mijn identiteit, dus je weet niet in wat voor wereld ik leef. Hij zegt, eigenlijk is dat een soort doorgeslagen kapitalisme. Want dit is een soort houding met, mijn identiteit is helemaal voor mij. Om als een soort consument geef ik die helemaal vorm zoals ik zelf wil. En niemand mag zich ermee bemoeien. En alles wat je ervan vindt, zeg ik van, dat mag je niet vinden, want het is van mij. Het is mijn eigendom. Terwijl identiteit en sowieso wie wij zijn als mens is iets super relationeels. Je vervormt het in verhouding tot de andere mensen om je heen. Dat heeft mij best wel de ogen geopend. Dat ik dacht, ja, fuck, inderdaad. Ja, hoe kan je nou zeggen, dit is mijn identiteit, je mag er niks van vinden. Want je vormt je identiteit in contact. Dus je moet je altijd verhouden tot wat andere mensen ervan vinden. En het gesprek proberen te blijven voeren erover.
Ja. Misschien kunnen we dat artikel van Edouard Louis toevoegen in de show notes.
Ja, sowieso. Ja, ja, ga dat lezen.
Ja.
Sowieso alles van Edouard Louis lezen. Dik tip.
Zeker.
Nu we toch met de culturele tips bezig zijn, gaan we naar de laatste vraag. Want we hadden een vraag van Floortje. Hey, die stuurt, sinds een paar dagen heb ik jullie podcast ontdekt en ik kan niet meer stoppen te luisteren. Het voelt als thuiskomen. Nou, welkom thuis, Floortje. Ze wilden dan ook graag stickers ontvangen. Voor de luisteraars die het nog niet weten. We hebben eigen stickers. En die kan je gewoon een berichtje aan ons sturen. Dat we ze naar je toesturen. Die komen gratis aan je kant op. Op voorwaarde dat je hem ergens opplakt natuurlijk. Maar het punt van Floortje was, ik wil ook heel graag vaker tips over linkse artiesten. Jullie hadden het namelijk een keer over Sophie Straat en die luister ik nu helemaal plat. Dus de vraag is, hebben we meer linkse muziek in de aanbieding?
Wat een leuke vraag.
Ja, zeker een leuke vraag. Misschien moeten we ook gewoon een playlist gaan samenstellen de komende tijd. Een soort van doorlopende linkse revolte playlist met leuke politieke nummers.
Dat is serieus een heel leuk idee.
Ja, ja toch?
Een heel goed idee.
Oh, ik ga je echt veel te veel tijd aan kwijt.
Ja.
Ja, we gaan een linkse revolte Spotify playlist dan.
Ja. Maar Hans, ik zie jou kijken ook zo van, jullie mogen iets zeggen, maar ik wil ook heel graag wat zeggen. Dus Hans,
je
vertel.
Je bent een jongetje in de klas die vooraan zit met een beertje omhoog.
Ik zit vooral te glunderen bij het idee van een playlist. Ik word daar heel blij van. Nee, jullie mogen eerst het woord.
Oké. Ja, nou, superleuke vraag. Ik luister zelf vrij veel muziek breed. Goede politieke muziek. Ik moest ook even nadenken, want bijvoorbeeld ik luister zelf veel naar Radiohead. En die hebben best veel maatschappelijk geëngageerde muziek.
Zeker.
Maar als je komt van Sophie Straat en dan denk je dat je in Radiohead ongeveer hetzelfde gaat vinden, dan kom je denk ik van een koude kermis thuis. Ja. En zij hebben heel veel nummers die eigenlijk meer gaan over eigenlijk een beetje anticapitalistisch. Anti-leven in de red race waar we met z'n allen in zitten. Dan denk ik aan nummers van als No Surprises, Fake Plastic Trees, Bigger, hoe heet het?
Ja, ik kijk More aan, Productive.
More Productive, ja, dat nummer. Shit, yeah. Faster, More Productive, ja, dat nummer. Ze hebben ook een paar nummers die raken aan de gevolgen van klimaatverandering. Dus Radiohead is, vind ik wat dat betreft, een tip. Maar die is misschien iets meer... Nou, daar word je niet direct vrolijk van. Of vrolijk activistisch, zeg maar. een andere echt wel tip is... En dat zet ik soms ook wel echt even aan als ik denk... Ja, fuck the system of zo. De Pet Shop Boys.
Oh ja.
Kennen jullie de Pet Shop Boys? Ja. Misschien voor de iets oudere luisteraars, die kennen het wel. En met ouder denk ik als je een beetje bent geboren in de jaren 70. Want dan eind jaren 80, begin jaren 90 was een beetje hun hoogtepunt. Bekend van... West End Girls, It's a Sin. Echt van die lekkere jaren 80 synthpop nummertjes.
Ja.
Maar ze maken nog steeds muziek. En ze hebben ook een EP'tje gemaakt een paar jaar geleden. Ik pak even de titels erbij hoor van de nummers. Want dan weet je eigenlijk al genoeg waarom dit hele leuke politieke of protestmuziek is. Eén nummer heet Give Stupidity a Chance. Met de tekst Intelligent people have had their say. It's time for the foolish to show the way. Is zomaar even een zin uit wat het zegt. En dat is dan echt van die lekkere jaren 80 dansmuziek allemaal. Hè? En mijn favoriet van hun is... What are we going to do about the rich? Dat is met de tekst... They're avoiding paying taxes while the welfare state collapses.
Hey, ja, dus, de Pet Shop Boys.
De Pet Shop Boys. Kijk. Met hun EP Agenda heet het, uit 2019. Dat zijn vier nummertjes die allemaal super politiek zijn. En ook hun eerdere muziek is best wel politiek af en toe.
Vet.
Ja. Mooi, ja.
We moeten dit echt een vaste rubriek maken, want ik heb gelijk allemaal ideeën. Ja. Noortje, wie heb jij uitgezocht?
Nou, ik ging gewoon even nadenken, ook over mijn eigen jeugd en zo. Daar begin je dan. Ik ben geboren in de jaren 80. Maar mijn ouders, die luisterden vooral klassieke muziek, helaas. Ik heb er zelf nog steeds niet zoveel mee. En wij luisterden heel veel naar Kinderen voor Kinderen. Nou, dat is natuurlijk ook hartstikke politiek.
Je gaat er niet het nummer van, hoe heet het ook alweer... Een kind over de evenaar
nee,
is meestal
maar een heb je weer zijn tweede Hansjas. Dat gaat tegen Bond bijvoorbeeld. Nou ja, best interessant. Maar goed, ik ben dus best wel lelijk politiek muzikaal opgevoed door mijn ouders. Behalve Boudewijn de Groot. Dat werd te veel gedraaid bij ons thuis. En een van zijn hits is Meneer de President Welterusten. Slaap toch lekker. Ja. Nou, ik ga niet zingen. Ik kan helemaal niet zingen. Maar dat gaat
dat
ook over
jammer,
de... Ja. Dat is de aanleiding van de Vietnamoorlog, geloof ik. Ja, nou, vervolgens is het toch nog goed met mij gekomen. Want toen ging ik studeren en toen werd ik heel goed bevriend met Marieke. Misschien luister je wel, Marieke. En die heeft mij een beetje op het goede spoor gebracht qua muziek. En toen heb ik bijvoorbeeld Patti Smith ontdekt.
Oh ja.
Ja,
leuk.
Ik vind haar gewoon een enorme powervrouw. En zij heeft ook hele geëngageerde teksten. Haar meest bekende geëngageerde tekst gaat over democratie. Oh, nou, ik ga ook niet zingen. Maar goed, zoek hem vooral even op.
Zing nou.
Ja, is met... laat maar. Toen ben ik een beetje op dat pad gekomen. Maar laatst ook bij een concert geweest van Sophie Straat. Maar wat mij toen opviel, en dat vond ik eigenlijk wel jammer. Ik ben 2 keer bij haar geweest. 1 keer in Haarlem en 1 keer bij de Nijmeegse feesten in Nijmegen. En toen keek ik omheen en toen dacht ik, ja, dit zijn wel weer de mensen uit mijn bubbel die hier staan mee te zingen op al haar mooie songs. Terwijl wat blijkt, wat ik zo tof vind aan haar, ze integreert een beetje de smartlap.
Ja.
En het schijnt dus dat haar luisteraars juist een hele mooie combinatie zijn van, zeg maar, die bubbel waar ik dan in stond in Haarlem en in Nijmegen. Maar juist ook gewoon van de PVV-stemmer. Dus dat vond ik jammer, omdat ik dat zeg maar niet terugzag toen in het publiek. Dus nou ja, dat is inderdaad een hele goeie. En er zijn gewoon heel veel goede nummers. Maar er is ook een top 100 ieder jaar, geloof ik, met protestsongs die uitkomt. Daar heb ik ook nog even ingekeken. Ja. En wat me daar opviel, is dat je heel veel muziek hebt uit de jaren 60 en 70. Ook wel uit de jaren 80 en 90. En dan ineens druppelt er nog iets binnen over de 2000. Maar dat is echt marginaal. En de meest recente, dat zit dan ongeveer in 2009 met Pink. Ik weet even niet welk nummer het is. Ik heb ook niet zoveel met haar.
Ik denk ook dat Dear Mr. President nummer van haar of zo.
Oh, dat zou hem kunnen zijn. Dus ik dacht wel van, wat is dit nou? Is het dan gewoon een generatie-effect? Dat er dan gestemd wordt door mensen die niet stemmen, die tot een andere uitkomst, zeg maar jongeren, zouden leiden? Of is het nou zo dat er gewoon weinig geëngageerde muziek meer wordt gemaakt de laatste jaren? Dus dat is wel een vraag die ik op tafel leg.
Het is pas sinds kort weer echt aan het opleven om expliciet politiek te zijn in je muziek. Muziek was zo lang iets apolitieks. Ook als je oude protestnummers en zo, die zijn super expliciet anticapitalistisch, maar ook heel politiek. Dat is heel lang gewoon echt not done geweest of zo. Of dat doe je gewoon niet.
Ja.
Sinds kort.
En dat zien we nog niet terug dan in die hitlijst.
Nee.
Meest, dan moeten we allemaal gaan stemmen.
Bij de top 2000 allemaal Hang You erin stemmen.
Ja, precies. Ja. Ja, dat het toch een beetje gemixt wordt. Volgens mij moeten gewoon meer jonge mensen mee gaan doen aan dit soort stemmingen.
Ja. Eens. Ik had ook nog mijn nummertje meegenomen.
Oh, toch wel.
Ja, ik wil nog wel een nummertje inbrengen. Ja. Nee, ik ben namelijk heel erg fan van een album dat heet Mermaid Avenue. En dat is gemaakt door de band Wilco en de Britse punkzanger Billy Bragg.
Ja, Billy Bragg.
Billy Bragg.
Die stond ook nog op een lijstje.
Dus sowieso een linkse artiest om op te zoeken. Ja. Maar dit album is heel vet, want zij zijn benaderd volgens mij door de familie van Woody Guthrie. Dat is een bekende volkszanger uit de VS die in de jaren 30 met alleen zijn gitaar rondrok in Californië. Waar toen hele heftige armoede was en allemaal mensen die werden uitgebuit. Dat is het boek The Grapes of Wrath, is daar ook over geschreven, van John Steinbeck. Diepe ellende en hij trok daar rond met zijn gitaar en zag al die armoede. En toen hij protestnummers gaan zingen. En hij is echt de stem van de linkse beweging in die tijd geworden. Maar goed, zijn familie die beheerde dus zijn archief en kwamen allemaal songtekstboeken tegen van Woody Guthrie. Die nooit zijn uitgebracht. En toen hebben ze dus Wilco en Billy Bragg benaderd van, willen jullie anders door die tekstboeken heen gaan en daar muziek op maken? En er zijn meerdere albums uitgekomen, waaronder dus het album Mermaid Avenue. En het is gewoon heerlijk, want het is eigenlijk gewoon indie muziek, maar dan met de teksten van Woody Guthrie uit de jaren 30. Wat knijterlinks is. Dus alleen maar sluit je aan bij de bevakbond en we moeten het geld bij de rijken gaan halen. En alleen sta je maar alleen in. We moeten ons verbinden. Echt heerlijk. Dus dat is een dikke tip.
Ja, ik ga luisteren.
Leuk.
Cool. Nou, volgens mij kunnen we deze rubriek vaker laten langskomen.
Zeker.
En de playlist dus. Zijn we aan het einde gekomen, mensen? Heb je nou iets gehoord waarvan je denkt, hey, daar wil ik iets van over zeggen? Laat het ons weten. Praat mee via vriendvandeshow.nl/delinksrevolte. Of via YouTube, of via Instagram, of via TikTok. En je kan ons ook altijd nog mailen via hrodeburg@links.nl of jholman@wbs.nl. En dan zien we jullie volgende week weer. Ja, en volgende week gaan jullie praten met Michiel Servaas van Oxfam Novib over internationale solidariteit en het conflict in het Midden-Oosten, denk ik. Hè?
Zeker,
zeker. Ja.
Yes, spreken jullie dan.
Tot dan.
Doei. All you bad folks, you must go.